zolang er geen vaccin is, zal het coronavirus als een golf door de wereld blijven gaan.
It's a killer.
Inside Wuhan, an elderly man in his 60s was seen lying dead.
Burma, the dead set. They're fighting a war here and they're losing. They're calling it the apocalypse.
Now clusters of coffins arrive every day.
India is de grip op het coronavirus kwijt.
The capital is being ravaged at a frightening speed. People aren't getting oxygen and they're dying like animals.
Moet je dus nagaan dat hier straks het helemaal vol ligt met mensen.
You gotta be careful now with your cash.
The virus may actually be able to stick to cash bills for several days.
We zijn uiteindelijk pas beschermd als er een vaccin is.
You're okay. You're not gonna get COVID if you have these vaccinations.
En dus waar je die anderhalve meter niet kunt handhaven, dan hebben die mondkapjes echt een meerwaarde.
Je moet je gedragen alsof je zelf besmet bent.
This is a pandemic of the unvaccinated.
We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order.
Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Jongens, ik heb net vreselijk nieuws binnengekregen hier. Och, en met al die narigheid in de Oekraïne en Rusland, vergeet je gewoon dat we nog steeds te maken hebben natuurlijk met die verschrikkelijke killervirus, Kione. En het is verschrikkelijk wat ik net gehoord heb. Barack Obama heeft Kione. Oh mijn god. Barack Obama heeft Kione, de zwarte messias, de magische neger.
Ja, de magische neger, dat komt uit, ik zweer het je serieus, de LA Times heeft een keer een heel stuk geschreven en dat heette gewoon heel serieus Barack the Magic Negro. En dat was echt waar, dat zweer ik serieus. Rush Limbaugh, de overleden radio talkshow host, die draaide, dat had een liedje ervan gemaakt. Barack, the magic negro. Dus, maar het was omdat de LA Times had echt deze man. We zullen nooit meer meemaken dat een politicus zo verheerlijkt wordt. Die man werd neergezet als echt daadwerkelijk een... Ja, het was geen mens, het was een god gewoon. Barack Obama. Maar die heeft dus nu... Die is positief getest voor Kione. En het ding is dat... Maakt Kione een comeback? Daar wil ik het zo met jullie over hebben. Maar eerst, hier in de vrije media... wil ik eens even een aantal dingen bespreken... en laten zien hoe erg de vrijheid... zowel die van mij als die van jullie, hoe die onder vuur ligt. Het is niet te geloven wat je zo al ziet voorbij komen tegenwoordig. En waarom is er zoveel censuur? Waarom is er nou zoveel censuur op dit moment? We hadden gisteren, ik heb het zelf al in stukjes gezien, maar er was een interview in Buitenhof met de ambassadeur van Rusland. Nou, de ambassadeur van Rusland kon zijn zegje een keer doen. Heel voorspelbaar verhaal natuurlijk. Het was het omgekeerde van wat we hier in het Westen te horen krijgen. Nou, dan kon die journalist kon er tegenover. Een journalist, moet je mij nou horen. Dat meisje, dat gewoon vragen voorlepelt die voor haar geschreven zijn. En die zit daar gewoon met wat make-up op in een heel onnatuurlijke setting. Kijkt een beetje strak uit haar ogen. En dan is het er zogenaamd een hele... goede interviewer, journalist van Buitenhof van de NPO. Dus die zit daar dan tegenover en die kan dan verongelijkt zijn en verongelijkt doen. En hoe kunt u dit nou zeggen? En dit is toch onzin? En bla bla. En Poetin heeft bloed op zijn handen en kinderen en oude mensen, bla bla bla. Nou, dan kon die Russische ambassadeur kon er wat over zeggen. Dus dat vond gisteren gewoon plaats op de Nederlandse televisie. Nou zijn we een dag verder. Is nou de hele wereld, de hele maatschappij ingestort? Omdat er gisteren iemand op de tv is geweest die een ander geluid heeft laten horen. Nee, natuurlijk niet. Maar waarom willen ze dan per se, koste wat het kost, kritische andere geluiden op de overheidslijn? Waarom willen ze die censureren? Waarom gebeurt dit in het Westen op een schaal dat, ik bedoel, George Orwell, die zou er van gaan blozen. 1984. In China hebben ze zoiets van, nou oké, daar kunnen we nog wat van leren. Het is niet te geloven. En daarom ben ik zo blij inderdaad dat ik door jullie steun dit hier kan doen. En dit is de enige manier waarop het kan. Er is geen adverteerder die zich wil associëren of die gooit je gewoon in een boycott als je kritisch bent. En het gaat namelijk nog verder. Je hoeft niet alleen kritisch te zijn, maar als je de waarheid vertelt, dan moet je al gecensureerd worden. Als je de waarheid vertelt over iets wat de officiële lijn zegt, dat is niet de waarheid, maar later blijkt het wel de waarheid te zijn, dan was het nog steeds oké dat je op het punt dat jij de waarheid vertelt, dat je gecensureerd werd. Het is een... Ik haat het woord gevaarlijk gebruiken of angstig of dat soort dingen, maar er zijn bijna geen andere woorden te bedenken van wat hier aan de hand is. Deze censuur is ongelooflijk. En wat is censuur nou alleen maar? Dat is alleen maar angst en bedrog. Censuur, waarom moet je iemand censureren? Omdat je bang bent voor die persoon zijn mening, of je hebt zelf een leugen verteld en je wil niet dat het echte verhaal naar buiten komt. Dat is angst. Dus de enige manier, als je een leugen hebt verteld en je wil niet dat het naar buiten komt, moet je censureren. En deze fase zitten we nu en dit is een hele gevaarlijke fase. En dit is eentje die, hier moeten wij goed uitkomen. Want als je niks meer mag zeggen, als je niks meer mag horen, dat anders is dan de officiële lijn, ja, dan weet je wel wat voor een fascistische situatie je leeft. En dat hebben we nu al gezien de afgelopen 2 jaar. Dat is geen pretje. En het bedrog zit hem natuurlijk in dat er een leugen verteld is en dat wordt dan vanaf dat moment wordt verkocht als de waarheid. En dat is dan ook de waarheid. Want als je een leugen niet mag exposen voor wat het is en uit mag leggen aan mensen, dit is een leugen, dit klopt niet. Als je dat geluid nooit hoort en dat er alleen maar gepraat mag worden in de lijn van de leugen, dan ben je bedrogen, je bent opgelicht. Maar het erge is, ze rommelen met woorden en definities. En als we daarin meegaan, als we dat niet exposen, dan worden dat gerommel met woorden en definities, dat worden dan valse feiten en valse perceptie is dan gecreëerd. En het heeft niks meer met de waarheid te maken. Maar je moet de waarheid wel kunnen exposen. En daar zijn ze bang voor. Dus censureren, censureren, censureren. Er wordt heel goed onderzoek gedaan, want echte journalistiek vindt natuurlijk helemaal niet meer plaats binnen de mainstream media. Maar er zijn heel veel, om het maar zo te zeggen, burgerjournalisten die dit oppikken en erg goed onderzoek doen. Ik heb hier wel op de site staan. Dit is een heel artikel van Daniel van der Tuin. Dat is een data-analyst. En die komt vaak met hele interessante dingen. En ik denk dat er ook gewoon heel veel burgerjournalistiek hier plaatsgevonden heeft. Want het staat hier, ik zal het voorlezen, uit WOP-documenten blijkt dat het Rijk massale controle uitvoert op media en burgers. Het Rijk keerde zich tijdens de pandemie tegen burgers en werkte kritische geluiden tegen in samenwerking met de pers, big tech en influence. Er werd zelfs een disinformatiealliantie opgetuigd. Wat velen al langer vermoeden, blijkt harde realiteit. Uit WOP-documenten komt naar voren dat een groot aantal ministeries betrokken is bij het tegenwerken van kritiek op het regeringsbeleid. Het Rijk heeft tijdens de pandemie uiteenlopende technieken gebruikt om kritische journalisten en burgers verdacht te maken en de mond te snoeren. Tegelijkertijd werd een groot verhaal voor gedragsbeïnvloeding uitgerold. Dit blijkt uit onderzoek van Kees van der Vecht en Aukema. De afgelopen 2 jaar hebben miljoenen burgers in meer of mindere mate ervaren dat ze belemmerd worden in het uiten van hun mening over de coronapandemie. Maar het was niet altijd duidelijk hoe deze tegenstand gecoördineerd werd. Of het nu ging om het uiten van kritiek op social media, het stellen van kritische vragen aan medeburgers of het bezoeken van een demonstratie. Het was een grote uitdaging om tegen de stroom in te zwemmen, ook wanneer standpunten genuanceerd en feitelijk werden onderbouwd. Dit de staat spoort kritische geluiden op en werkt ze tegen. Het WOP-onderzoek van Kees van der Vecht en Aukema laat allemaal zien dat het Nederlandse ambtenarenapparaat in de ban was van het bedwingen van een onzichtbare vijand. Na het uitroepen van de pandemie zagen de instanties blijkbaar een belangrijke taal voor zichzelf weggelegd om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Om dit te realiseren ontstond een innige verstrengeling tussen het Rijk, de media en grote techbedrijven zoals YouTube, LinkedIn en Facebook. Meeslepende verhalen werden gecreëerd om regeringsbeleid te realiseren. Om de vermeende onzichtbare vijand te onderwerpen, gebruikte het Rijk verschillende narratieven. Deze grootste verhaallijnen werden gebruikt om burgers in een gewenste richting te duwen, hun gedrag te beïnvloeden en uiteindelijk nieuwe sociale normen te stellen. Zo valt op te maken uit de vrijgegeven documenten. De situatie rond de mondmaskerplicht is een illustrerend voorbeeld van zogenaamde social engineering. Niemand geloofde in de maskers en toch gingen burgers elkaar hier onderling op controleren. Veel ambtenaren die meewerkten aan de gedragsbeïnvloeding geloofden waarschijnlijk zelf dat ze een hele belangrijke missie hadden. Want ook zij kregen van de regering te horen dat de samenleving in groot gevaar verkeerde. Dit is een goed genuanceerd punt. Dat heel veel mensen die het allemaal aan het uitvoeren zijn en aan het uitrollen zijn, en die denken dat ze ergens goeds mee bezig zijn. Want het wordt van bovenaf verteld. En dit is natuurlijk ook de grote truc wat hier heeft plaatsgevonden. Is mensen doen het maar gewoon maar. Ik bedoel, het is een nuance die hier aangebracht wordt, maar ik vind het verwerpelijk natuurlijk. Ik bedoel, op een gegeven moment ga je toch wel denken van, waar ben ik mee bezig? Wat ben ik aan het aanrichten hier? En in plaats van kritisch te worden op de burger en de burger nog meer proberen in de val te lokken, ga je toch eens een keertje naar boven kijken en zeg van, ho, waar zijn we hier eigenlijk met z'n allen mee bezig? En dat gebeurt veel en veel en veel en veel en veel te weinig. Mensen doen het maar van, ja, het is maar mijn baan, mensen. Ja, het is maar mijn baan. Ik moet het doen. Slap. Echt heel erg slap. En hoe het spel natuurlijk werkt. Kijk, deze mensen voeren het gewoon uit. Die worden verteld van hoger hand. Er is een pandemie, dus we moeten mensen hier bewust van maken. Dus ook al moeten we de boel een beetje bij elkaar liggen. Dat is belangrijk, want er is iets heel gevaarlijks aan de gang. Nou, de mensen die dus dat. Dus laten we eventjes dan naar de top in Nederland gaan. Dus de regering. Die dat dus opdraagt naar beneden toe. En iedereen voert dat gewoon zo uit. Het grappige is, deze regering, deze gasten, de Rutte's, je weet, die liggen alles bij elkaar. Maar die kunnen zich ook weer verschuilen achter van, ja, nee, maar wij kregen het te horen van weer daarboven. Nou, dan zit je alweer op het niveau van, zeg maar, de EU. De EU kan weer zeggen, ja, maar, nee, maar wij hoorden het weer van de World Health Organization. En zo kan het. Dus deze mensen, hun asses are covered. Dus ze hebben gewoon dat hele spel. Ze kunnen zich altijd indekken. Ze kunnen altijd wijzen naar boven. Ja, maar het kwam vandaar, het kwam vandaar, het kwam vandaar. En iedere keer dat je denkt van, oké, ik ben wel op de top. Dan kunnen ze nog weer. En dan zit je op een gegeven moment ergens. En dan is het allemaal ongrijpbaar. En zo wordt dit gespeeld. En zo wordt het gedaan. Dus totdat mensen onderin nou eens gaan zeggen van, ja, maar dit klopt allemaal niet. En dat kan ook gebeuren op het niveau natuurlijk van, maar goed, dat zijn slapjanus. Theoretisch zou het kunnen op regeringsniveau, maar dat gebeurt nooit. Maar het is echt, daaronder moet er veel meer tegengas gegeven worden. Want anders deze mensen blijven mij naar boven wijzen waar het allemaal vandaan komt. Na 2 jaar is echter volstrekt duidelijk dat de hoofddoelen aan de politieke top weinig met virusbestrijding te maken hadden. Alles wijst op het CTB als een van de primaire doelen. Dat is feitelijk een burgercontrolesysteem in wording, waarmee in Brussel in de nabije toekomst heel wat van plan is. Dus Defensie was als bewaker van regeringsbeleid. De onderzoekers ontdekten dat het overheidsnarratief onder meer bewaakt wordt door het Land Information Maneuver Centrum, LIMC. Deze eenheid van Defensie constateerde bijvoorbeeld in augustus 2020 dat er in de samenleving een groeiende anti-regeringssentiment opkwam. Hierop uitte de militaire eenheid haar bezorgdheid dat het toenemende verzet tegen de coronamaatregelen zou doorsijpelen in de traditionele media. Och, nou, daar hoef je niet bang voor te zijn hoor, dat gast, die zijn zo slaafs allemaal. Ongezonde verstrengeling van het Rijk en de media. Tijdens de coronacrisis werd al snel een ongezonde verstrengeling tussen de staat en de media zichtbaar. Hier moet echter nog veel onderzoek naar gedaan worden, omdat vrijwel alle betrokkenen hun mond houden of het van binnenuit eenvoudigweg anders ervaren. Het WOP-onderzoek geeft alvast een kijkje in de gevaarlijke relatie tussen pers en staat. Zij ontdekte bijvoorbeeld dat het RIVM haar mediaoptredens zeer rigide regisseert. In het artikel komen een paar hele goede voorbeelden van hoe het RIVM, en dat weten we natuurlijk ook, RIVM, die bepaalde wie er in die talkshows allemaal terechtkomen. Oké, okay, ja, vandaag bij op één die en dan zus en zo. Het werd gewoon allemaal vanuit de staat werd dat gedaan. Dat is natuurlijk krankzinnig. En het is niet zo moeilijk om aan te tonen dat de mainstream media helemaal in de pocket zat van de staat. Omdat er is geen kritische vraag gesteld in 2 jaar tijd. Geen kritische vraag. Het Rijk huurde influencers in om het grote verhaal te vertellen. Het is toch ongelooflijk. Dit is gewoon absoluut feitelijk en bewezen. Het staat hier ook weer. Dat influencers als Boboef, Ali B. Ali B. Goeie gast om je te laten influencen. En Famke Louise. Het is officieel bekend dat ze gezamenlijk 55.000 euro betaald kregen voor een aantal video's rond de campagne Alleen Samen. Dus dit is gewoon gekocht. Waar is de staat mee bezig? En dan komt die Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Ook het NCTV heeft een rol in het monitoren van kritische geluiden in de maatschappij. De WOP-documenten laten zien dat deze eenheid voortdurend informatie over journalisten, politici en influencers doorspeelt aan het ministerie van VWS. Dit gebeurde in de vorm van zogenaamde omgevingsanalyses. Nou, er zijn inderdaad kamervragen over gesteld. En we weten ook dat het leger heeft Jensen.nl. Onderzocht en hier viel dat ook onder. Ze houden ons constant in de gaten en dat is prima. Ik zeg altijd namelijk, jongens, kijk, jullie zijn meer dan welkom en hopelijk steken jullie er wat van op. Want het is nogal belangrijk dat iedereen eens na gaat denken waar we hier in vredesnaam mee bezig zijn. Want dit gaat je kinderen aan, dit gaat je kleinkinderen aan, dit gaat de toekomst aan, dit gaat zeker ons nu ook al, want alles staat te op doorbreken. Die complete George Orwell 1984. Nou ja, dit is nog erger dan dat. Diverse ministeries strijden tegen onwelgevallige meningen. Het onderzoeksteam constateert dat social media geen vrij podium biedt voor burgers. De autoriteiten hebben namelijk een duidelijke strategie om desinformatie op social media aan te pakken. In werkelijkheid gaat het hierbij niet om het tegengaan van misleidende informatie. Het gaat vooral om het tegenwerken van kritiek op het regeringsbeleid. Een groot aantal entiteiten bleek betrokken te zijn bij het aanpakken van ongewenste meningen, waaronder de ministeries van Binnenlandse Zaken, Defensie, Justitie, Volksgezondheid, Economische Zaken en Onderwijs. Mogelijk zitten afgevaardigden van deze ministeries samen in de desinformatie-alliantie, waarover in de WOP-documenten wordt geschreven. De desinformatie-alliantie. Dus in discrediet brengen van influencers door trollen. Het Rijk blijkt verschillende technieken te hanteren om kritische journalisten en burgers aan te pakken. Vanwege schaarste capaciteit richten de instanties zich hoofdzakelijk op personen met een groot bereik. Een van de gebruikte technieken is het in discrediet brengen van influencers en het ondermijnen van hun standpunten. Hoe dit precies gebeurt wordt niet omschreven, maar het is algemeen bekend dat het op social media vooral gebeurt door inzet van nepprofielen, zogenaamd trollen. Er zit er ook heel veel op mijn Twitter-account, maar ik moet er altijd zo enorm om lachen. Maar ik begrijp niet dat mensen erin trappen en in discussie gaan met dit soort trollen. Het Rijk, het is zo dom allemaal. Het Rijk laat social media profielen van burgers verwijderen. Uit het WOP-document blijkt dat het Rijk ook samenwerkt met techbedrijven om ongewenste informatie van de platformen te verwijderen. De autoriteiten voerden bijvoorbeeld gesprekken met het oversight board van Facebook en organiseerden discussies over de rol en verantwoordelijkheid van techbedrijven. Hieruit blijkt dat de techbedrijven door de staat onder druk worden gezet om kritische uitingen te censureren. Het zijn allemaal prachtige WOP-documenten. Officiële documenten, je kan er allemaal induiken. Tegengaan van kritische geluiden over multilaterale verbanden. Dit vind ik echt zo verschrikkelijk. Het staat echt in die WOP-stukken onthullen dat er door de autoriteiten veel belang gehecht wordt aan een positief sentiment over de NAVO en EU. Expliciet wordt vermeld dat kritische geluiden over deze multilaterale verbanden in de kiem moeten worden gesmoord. Je mag niks zeggen over de NAVO en de EU. Het is een prachtig stuk. Het staat op Jensen.nl, daar kan je het lezen. En ook al die WOP-documenten. Maar dit is dus waar we in zitten. En je kan het je toch niet voorstellen. En gaan we met z'n allen dit doen alsof hier niks aan de hand is. En dat dit allemaal maar oké is. En het is wereldwijd zo. Hoe lang hebben we nou nog de tijd om ons vrij te kunnen uiten? Nou ja, als dan deze mensen ligt en als je ziet waar de koers die ingezet is, is dat niet lang. Want dit is in Amerika. Department of Home Security, DHS, releases new rules on extremism and will target anyone who questions 2020 election or challenges COVID narrative. Dus Department of Homeland Security has released new guidelines on extremist behavior. Dus je bent gewoon een extremist. Dat willen ze er doorheen jagen bij de Department of Homeland Security. Als je vragen hebt over de verkiezing in Amerika over 2020. Maar nu ook gewoon... Kijk, het ding is... Wat belangrijk wordt, is dat de waarheid de leugen inhaalt. En dat gaat vanzelf. Maar we moeten de waarheid blijven pushen. Blijven pushen, blijven pushen. Dat het zo hard mogelijk gaat. Want er komen uit Amerika, komen zelfs uit die staten zelf... komen allemaal al berichten. En Wisconsin laatst ook weer... met daadwerkelijk dat er grote fraude is gepleegd. Dus het grappige is... je maakt een claim dat er veel fraude is gepleegd. En dan gaan ze proberen dat je dat niet meer mag zeggen. Terwijl de bewijzen er nu al wel zijn. En dat is de waarheid moeten leugen inhalen. En people are sucker for the truth. Dus de taak aan mij hier, taak aan iedereen, voor ons allemaal, blijf die waarheid spreken en ga niet door de knieën. Dus je mag de verkiezingen uit 2020 en dan ook mag je weer niet de COVID narrative. Dus al die COVID, ook niet aan het verleden. En wat natuurlijk zo apart is, is van hoe kan nou dat, als je dingen de waarheid vertelt van anderhalf jaar geleden. En stel, ik bedoel, ja, het was voor mij ook onmogelijk om op YouTube meer filmpjes te maken. Ik heb er zelf ervan afgehaald. Want ik wist, dit gaat toch vallen en ik wil de waarheid vertellen. Dus dat kan je alleen maar op zo'n eigen platform doen. Maar als je dus anderhalf jaar geleden de waarheid hebt verteld. En dan komen ze er anderhalf jaar later is dan opeens. Oh ja, dat klopt eigenlijk wel. Maar anderhalf jaar geleden ben je helemaal gecanceld. En hier is bijvoorbeeld een voorbeeld van hoe ze dan dat proberen recht te breiden. Er is een dokter, Liana Wen. Die is op CNN altijd te zien. Verschrikkelijk mens. Een monster. En die zit altijd maar over dat ongevaccineerde mensen moeten thuis opgesloten worden. Gedwongen vaccinaties. Maar die is op een gegeven moment als een blad om de boom. Want dat is natuurlijk ook als het narratief vanuit een bepaald punt. Hè, vanuit de top verandert. Dan zie je dat vanaf de een of de andere dag verdwijnt het. Dus zij ging op een gegeven moment. Ze was altijd van maskers, dit, maskers, dat. En toen ging die maskermandate ging er vanaf. Dus dat je masker op moest in Amerika. En wat geven dit soort mensen dan aan als reden van dat zij als een blad omdraaien? Ze zeggen het volgende.
Do you agree with the move?
I do. There was a and is a time and place for pandemic restrictions, but when they were put in, it was always with the understanding that they would be removed as soon as we can. And in this case, circumstances have changed. Case counts are declining. Also, the science has changed.
The science has changed, zegt zij. Dus de wetenschap is veranderd. En dit is altijd zo mooi van mensen die zeggen van ja, ik geloof in de wetenschap. En dan moet je ze altijd uitleggen van ja, maar de wetenschap is fluïde. Het is, je komt achter iets en dan ga je weer verder iets onderzoeken en dan kom je verder en verder. Dus je kan niet zeggen als een wetenschapper iets zegt dat dat een feit is en dat het daarbij blijft. Je moet altijd vragen blijven stellen. Wetenschap, maar dat kunnen mensen dan niet aan. Nee, ik geloof in de wetenschap. En dan zie je dus wat zij zegt. De wetenschap is opeens veranderd. Ja, nu hoeft het niet. Terwijl als het gaat om mondmaskers. Is dat natuurlijk helemaal niet waar dat de wetenschap veranderd is? Want iedereen, ze hebben het zelf ook geroepen, ze werken niet. Ik heb nog steeds op Jensen.nl, ik heb tientallen onderzoeken. En die zijn al jaren oud, dat die maskers niet werken. Dus dan gaan ze liegen en zeggen, ja, de wetenschap is veranderd. En we hebben nu vaccins en dat soort dingen, bla bla bla. De wetenschap is nooit veranderd. De wetenschap is nooit veranderd als het gaat om corona. Maar dat proberen ze dan wel te doen. Ja, en als je daar niet geen kritiek op mag geven... En de censuur gaat zo ver. Er was een interview wat Donald Trump gedaan heeft, de president. Het is toch ook ongelooflijk dat we leven in het Westen, waar de president van Amerika overal vanaf gehaald is. Hè? De oud-president van Amerika. De vorige president van Amerika overal vanaf gehaald. We moeten net doen of die man niet meer bestaat. Nou, die bestaat natuurlijk wel. En mensen zijn echt wel wakker en mensen zien echt wel dat dit helemaal niet kan. Maar ze zijn hun eigen soort van virtuele metaverse al aan het creëren, deze mensen. Ze willen het zo houden. Wat ze nu hebben, die totale controle over alles, willen ze zo houden. Dus dat wordt een enorm gevecht. Maar die gaan we aan en die zullen we ook aangaan. Dat kan helemaal niet. Jullie krijgen het niet zoals jullie het willen. Even alle rechten. En laat echt, de grootste recht wat je hebt is de recht te onderzoeken naar de waarheid. Als je dat weghaalt bij mensen... Rot op. Maar YouTube, er was een interview met een aantal jonge gasten. Die waren bij Trump. Ik heb het zelf gezien, was een uur. Dat was een grappig gesprek. Want er waren hele jonge gasten over. Geen jonge gasten, een beetje. Sommigen waren zo onder de indruk van Trump dat ze niks durfden te vragen. Maar het was prima. Maar het ging natuurlijk wel om over die election. Het ging natuurlijk het ging niet over COVID echt, maar meer over elections. En het ging ook over censuur. En Trump voorspelde al. Ik hoop dat jullie je staande weten te houden als je weet dat wat er nu gaat gebeuren met jullie. Omdat jullie hier een interview doen. Er was niks mis met dat interview. Maar hij wist al van... Dus dat interview ging naar de 5, 6 miljoen in een dag of zo. 5, 6 miljoen views. YouTube heeft het ervan afgegooid. YouTube has removed the Trump episode. Dat zeggen ze van de Full Send podcast. Our team has reviewed your content and unfortunately we think it violates our misinformation policy. We've removed the following content from YouTube. Donald Trump on World War III talking to Putin and Joe Rogan. Misinformation en weg is het. Boom. En natuurlijk gaat het op alle andere platforms gaat het weer wel door. Dus dat interview heeft nu al tientallen, misschien wel 100 miljoen views. Maar het had, als het op YouTube is, dat is het grootste platform. Dat had nog meer views gehad. Ze halen het er gewoon vanaf. Het enige wat leuk is om hier weer te zien. Kijk, zo'n interview met Trump. En met zo'n verhaal. Miljoenen views. Als je een interview doet met Joe Biden. Heb je misschien wereldwijd 50.000 views. En dit is dan zogenaamd. Daar mag je geen vragen over stellen. De meest populaire president aller tijden. Met 81 miljoen stemmen. Terwijl vergeet niet Trump. 12 miljoen stemmen meer had dan de eerste keer dat hij gekozen werd. Hè? En de tweede keer 12 miljoen stemmen meer. Maar opeens de heilige Joe. Met 81 miljoen stemmen. Dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Maar dan nog een keer een voorbeeld. Nog een voorbeeld van... Oké, wij roepen hier ook al heel lang. En er hebben heel snel onderzoek naar gedaan. Die PCR-test. Die test helemaal niet voor het virus. De uitvinder van de PCR-test... is Carrie Mullis. Die heeft zelf al zo vaak gezegd... je kan, hij is overleden. Er is laatst zijn... Nou goed, het gaat allemaal zo ver. Maar zijn vrouw heeft gezegd dat ze publiekelijk... dat ze denkt dat hij vermoord is. Maar goed, Carrie Mullis, briljante gast, Nobelprijs gewonnen... die heeft gezegd dat de PCR-test... mag je nooit... Hij heeft de PCR-test ontwikkeld en uitgevonden. Hij heeft gezegd, de PCR-test mag je nooit gebruiken... om een virus... op te sporen. Dat werkt het niet voor. Nou, hoe duidelijker kan je het hebben? De Nobelprijswinnaar van de PCR-test zegt, je kan het niet gebruiken voor een virus. En ze hebben het wel gebruikt. Waarom? Omdat je allemaal van belachelijke uitslagen krijgt. En heel veel positieve uitslagen. Van wat? Ja, van niks. Kijk, als je niet kan zoeken naar een virus, kan het nooit een uitslag zijn voor een virus. Maar met die testen hebben ze deze pandemie natuurlijk gecreëerd. Nog meer besmettingen, zoveel besmettingen, besmettingen. En er is maar één vraag die je moet stellen. Die PCR-test, kan je die gebruiken hiervoor? Het antwoord is nee. Ik ben niet de enige die dat zegt natuurlijk. Ik bedoel, de uitvinder zegt het. En zoveel meer mensen zeggen het. En die worden gewoon de mond gesnoerd. Maar dat roepen we dus nu al 1,5 jaar of zo. Nou, dan kan je mij dus zeg maar verbannen. Je kan maar dit doen. Je kan alles slopen. Blablabla. En dan na 1,5 jaar komt de Daily Mail opeens... Of de Mail on Sunday, hetzelfde bedrijf, waar overigens Klaus Schwab jarenlang in de board of directors heeft gezeten van het moederbedrijf. Hè? Ongelooflijk. Je gelooft het gewoon niet. Maar goed, ze komen met dit artikel. Did flawed PCR tests convince us COVID was worse than it really was? Britain's entire response was based on results. But one scientist says they should have been axed a year ago. Dus nu krijgen opeens mensen een... soort van platform. Of die mogen nu opeens in de mainstream media praten. En die mogen kritisch zijn op die PCR-test. En dit hele artikel staat ook gewoon echt overduidelijk... dat Carrie Mullis gezegd heeft... van het werkt niet, die PCR-test. Dus we zijn enorm opgelicht. Maar goed, zij zeggen het nu, dat is dan de mainstream media. Wij zeiden het 1,5 jaar geleden. Rechtvaardigt dat dan iedereen maar de mond te snoeren? Nee. Hier moet keihard tegen gevochten worden. Maar het is zo treurig dat zoveel gasten door de knieën gaan. DuckDuckGo was een goed alternatief op Google. Je had Google, de DuckDuckGo's en zelf de search engine. Maar die hebben altijd gezegd van, wij achtervolgen je niet. Dat doen ze nog steeds niet. En we censureren niet. En we zijn gewoon open. Want Google die leidt je allemaal in een soort van cul-de-sacs. Allemaal bochten om je te krijgen waar zij willen dat je naartoe gaat. En ze houden je ook weg van waar jij misschien naartoe wil. Maar wat zij niet willen. Dus DuckDuckGo was veel beter. Maar wat komt DuckDuckGo dan nu weer meer? DuckDuckGo ends neutrality will downrank sites associated with Russian disinformation. Dus ook weer zo bang dat mensen iets horen uit Rusland, wat ze echt zelf al kunnen filteren wat waar is of niet waar is. Maar dan gaat zelfs DuckDuckGo is door de knieën gegaan en die gaat Rusland ook bannen en naar beneden, weet je, dat je de search resultaten die heel erg op de achtergrond komen van iets. Waar zijn ze nou zo bang voor als je aan de goede kant staat van het verhaal? Waarom moet je die andere kant de mond snoeren? Het antwoord geeft zichzelf natuurlijk. Ze willen het er echt doorheen douwen gewoon. En je weet hoe selectief het allemaal is. Facebook allows Ukraine war posts urging violence against invading Russians. Dus Russen mogen gewoon met de dood bedreigd worden. Dat is geen probleem. Facebook zegt dat niet. Dat is even tijdelijk oké. Ze hebben gezegd dat is tijdelijk is dat oké. Iedere Rus kan je nu met de dood bedreigen. Dan halen ze niks weg. En het enge is, dit is natuurlijk precies wat George Orwell in 1984 het al over had. En Aldous Huxley in a Brand New Day. En hoe heet dat boek nou van Aldous Huxley? A Brand New Day? Wat? A Brand New World, dat was hem. Het is die enorme totalitaire staat. Je hebt geen privacy meer. Je moet alleen maar luisteren naar wat zij zeggen. Je moet alleen maar meelopen erin. En dat is al zo lange tijd is dit traject ingezet. Want anders hadden die gasten nooit deze boeken kunnen schrijven natuurlijk. Het is niet dat mensen op een gegeven moment 1984 hebben gelezen. En gedacht, oh, wat is een goed idee. Laten we dat eens proberen. Nee, dat was al ingezet toen de tijd. Alleen daar zitten we nu middenin. En hoeveel accepteren we nog? A Brave New World is het nou. Brave New World. Heet dat boek van Aldous Huxley. En hoeveel accepteren wij nou nog? Want ze worden steeds radicaler in hoe ze ook dwingen dingen. Hè? In Nederland zelfs. Het woord dwang hoor je alleen maar. Het is die mensen helemaal naar hun hoofd gestegen. En ze laten dat niet los. Hier, Bruls. Desnoods beslag op vastgoed bij toenemende stroom vluchtelingen. Beslag op vastgoed bij toenemende stroom vluchtelingen. En kunnen ze gewoon, zeg maar, hij stelt voor, ja, de staat moet gewoon je huis in kunnen nemen en dan moeten we Oekraïnse vluchtelingen neer kunnen zetten. Weet je, hoe krijg je dat uit je mond? Maar minister De Jonge noemt dwang onvermijdelijk bij huizen van het gas halen. Dwang. Alles is dwang bij die gasten tegenwoordig. Ze hebben, wat vinden ze nou zo fijn aan om hun medeburgers, om hun medemens, maar zo kunnen ze het niet eens meer zien. Het probleem is van al deze gasten, ze zien niet meer mensen. Ze zien grote groepen en ze zien het doel wat ze willen bereiken. En mensen maakt niet uit en die moeten gewoon het is niet menselijk meer. Maar hoe kunnen de mensen, hoe kan een Bruls dit zeggen? Hoe kan een Die Jonge dit zeggen? Dwang onvermijdelijk bij huis van gashalen. Oké, wil je nog meer dwang? Minister voor stikstof, die hebben we ook, hè? Want we hebben een enorme stikstofcrisis. Och, jongens, wat leven we in een omgekeerde waarheidwereld. Stikstofcrisis. Minister voor stikstof sluit gedwongen uitkoopboeren niet uit. Gedwongen uitkoopboeren, dwang onvermijdelijk van het gas halen, dwang op beslag op vastgoed. Hoeveel accepteren we nog van deze clowns? Maar waarom lukt het ze dan? Waarom lukt het ze dan? Waarom gaan nog zoveel mensen mee hier? Waarom? Daar komen we weer bij het woord angst. Het is angst. Er zijn nog steeds veel domme mensen en die zijn bang. En je weet, toen ik Hans! Toen ik Wilma en Hans nadeed, Wilma die zit thuis in een hazmatpak, gewoon op een stoel en alles hermetisch afgesloten. Ze gaat niet eens meer naar buiten de deur om de boodschappen van de stoeptegel af te halen. Dat moet Hans doen. Van de stoep, want ze is zo bang voor corona. En Hans wordt helemaal, ja, die wordt er helemaal meegesloten. Ik heb altijd, als ik het nadoe, oh Hans, weet je, deze mensen bestaan echt. Deze mensen, ik weet altijd dat die mensen echt bestaan. En nou heb Twitter iemand gevonden, dat is gewoon Wilma, een Wilma-achtig type. En ja, ze heeft best wat volgers. Nancy heet ze. Moet je eens horen naar, luister eens naar een aantal tweets. Na ruim 2 jaar super voorzichtig te zijn geweest, test mijn lief zojuist positief. Ik snap werkelijk niet hoe dit kan, aangezien we nergens komen. Komt Omicron gewoon door de lucht aanwaaien? We komen niet eens in supermarkten. Heel weinig in speciaalzaken en dan dragen we nog steeds een FFP2-masker. We raken niks aan met blote handen en gebruiken veel alcoholdoekjes. We begrijpen er echt niks van. Dus die zitten daar echt thuis. Oh Hans, hoe kan het nou gebeuren? We zijn nergens geweest 2 jaar. Ik zit 2 jaar in de hazmatpak en ik heb nu corona. Het is echt waar dat mensen zo zitten. En ik was dit weekend out and about in Amsterdam. En dan zie je mensen en dan denk ik, god, weet je, het is echt weer gewoon druk overal. En je ziet gewoon dat mensen er helemaal klaar mee zijn. En dat we moeten nu verder en we gaan nu verder. En we willen ons niet terug laten krijgen naar de oude situatie. Laten we hopen dat mensen zo sterk blijven. Maar nog steeds kan ik me irriteren aan 1 op de, nou ja, misschien is het 1000 mensen. Dus je ziet heel veel mensen. Maar 1 op de 1000 mensen, die zie je met zo'n mondkap lopen. En dan wil ik echt bijna gewoon de auto stoppen of ik wil ze aanspreken. Zoek psychische hulp. Je bent gestoord. Je bent niet goed bij je hoofd. Je bent gehersenspoeld. Je bent mentaal gestoord. Als je nog steeds met zo'n ding loopt. Want ze werken niet. Maar mensen zijn zo bang gemaakt. Het is een tekortkoming van de mens. Je gaat je focussen op die paar mensen, handjevol mensen met zo'n masker. En je kijkt niet naar al die mensen die de scheid aan hebben. Maar ze zijn er echt nog steeds. En die zijn voor alles bang te maken. Maar ik krijg een paar reacties op deze Nancy. Hé, gat, zegt iemand, zegt Koosje. Het zweeft volgens mij gewoon rond. Vette pech gehad bij een ademteug of zo. Ik vrees dat niemand eraan omkomt. Jullie hebben de kans aanzienlijk klein weten te houden. En gevaccineerd. Hoop een mild verloop en misschien een GGD-check. In elk geval beterschap. Maar het is ook alsof we hier te maken hebben met de plaag. Je weet na 2 jaar dat het is hetzelfde als de griep. Hetzelfde symptomen, hetzelfde dat ding. Nou, dan komt het. Jep. Iemand anders heeft het namelijk ook gekregen. Jep, ik kreeg het van een collega aan een andere tafel in het bedrijfsrestaurant. Dus zij zit in het bedrijfsrestaurant. En aan de hele andere kant zit iemand anders. En dan gaat, die heeft corona. Oh god, nou heb ik het ook. Ik heb het ook gekregen. Ja, dat was natuurlijk van Els. Els die zat 100 meter van mij vandaan. Die heeft corona, ja. Andere tafel van het bedrijfsrestaurant. Hoe is dat nou? Maar mensen denken dat echt. En je krijgt ze er niet uit. En dan komt Nancy weer. Ze heeft een bevestiging. De positieve bevestiging van de GGD is binnen bij mijn lief. We wisten het eigenlijk wel, maar toch valt het tegen. Ik voel me nog helemaal prima, dus ga vanmiddag maar vast voor ons beide stemmen. Dus haakjes met FFP2-masker natuurlijk. Dan is het maar gedaan, mocht ik alsnog besmet raken. Deze mensen zijn psychisch gestoord en die zijn zo bang gemaakt. En het erge aan heel veel mensen tegenwoordig. Ik heb het in het begin, heb ik het beschreven. Ik zeg, we zijn gewoon overgenomen. We zijn zo verzwakt dat het zo makkelijk is om ons over te nemen. Met angst voor een virus kan je hele bevolkingen thuis zetten. In angst zetten naar de tv te kijken. Voor een virus. Die hebben allemaal die beelden gezien, van die films hebben ze gezien vroeger van Hollywood, weet je hoe erg het allemaal was. En dan krijg je ze allemaal mee. En het is schrikbarend. Je hoeft alleen maar te zeggen van ja, maar het is voor de veiligheid. En het is ook voor de veiligheid van elkaar, die is nog beter. En om even over George Orwell terug te komen. Kijk eens wat er nu in Engeland is gebeurd. Dit is een filmpje van de BBC. En hier bij de BBC laten ze zien dat in Londen is er een experiment aan de gang met facial recognition op straat. Dus er zijn allemaal camera's geplaatst en dan kan je dus gewoon iemand gewoon, dat zijn ze nu doen, dan weten ze precies wie het is. En hoe ze het natuurlijk altijd spinnen, is dat ja, dit doen wij om de slechterikken waar we naar op zoek zijn, om die op te sporen. Dus met andere woorden, de hele bevolking moet in kaart gebracht worden en dit moet gevolgd worden. en met gezichtsidentificatie achtervolgd worden. De hele bevolking, voor die paar mensen die gepakt moeten worden. En het erge is, door dit soort mensen die ik net voorlas, die gaan zeggen, nou, het is toch wel goed, want je leest zulke nare dingen in de krant tegenwoordig wat er gebeurt op straat. En die zullen dit dus goed praten. Maar dit is natuurlijk het begin van het eind. En kijk eens hoe ver we al afgedaald zijn dat dit nu een experiment is. Van de BBC. Facial recognition trial set up by police in East London. Dus daar staan we. Is een grote speciale camera. Scannen de mensen. Om natuurlijk mensen op te sporen die op de watchlist staan. Maar niet iedereen is... Kijk. Dus er zijn mensen die willen dat niet. En hier is een man die zegt, ik wil niet gefotografeerd worden of gefilmd worden. En hij had zijn, zeg maar zijn das over zijn hoofd gedaan.
What's your suspicion?
Yes, the fact that he walked past a clearly marked.
I would do the same. I would do the same. No, it doesn't.
Het is ongelooflijk. Dus, en de politie heeft hem, dus omdat hij zijn gezicht had.
The chap told me down the road, he said he got facial recognition. So I walked past like that. It's a cold day as well. Because I've done that, the police officers asked me to come to him. So I've got my back up. I said to him, f*** off, basically. I said, I don't want my face shown on anything. If I'm going to cover my face, I'll cover my face. It's not for them to tell me not to cover my face. Yeah. I've got a now £90 fine. There you go. Look at that. Thanks, lads. £90. Well done.
It's £90. Three mensen gearresteerd.
We ought to explore all technology to see how it can keep people safer, how it can make policing more effective. However, we are completely aware of some of the concerns that are raised, and what we're doing with these trials is actually trying to understand those better so we can actually protect human rights but also keep people safe at the same time.
En dat is die laatste zin. Dit is dus iemand van de overheid zelf en die zegt dan met heel mooi zo'n woordvoerder van we weten dat dit voor sommige mensen vervelend is, maar daarom proberen we het ook uit en testen we wat en moeten letten op mensen hun burgerrechten terwijl we mensen ook veilig houden. En ik zweer het je, er zijn te veel mensen zo slap dat het veilige aspect belangrijker is dan de burgerrechten. Terwijl deze gasten het er natuurlijk helemaal niet over gaat. Dit gaat om de controle van de bevolking. De totale controle van mensen wereldwijd. Geen privacy meer. Straks heb je niks meer, je hebt geen privacy, maar je bent oh zo gelukkig, zegt Klaus Schwab. En dat is natuurlijk bullshit. Het is een en al psychologische truc om iets mooi en positief eruit te zetten, terwijl de boodschap afgrijzelijk is en hier dient tegen gestreden te worden. En de vraag is dan ook weer, gaan ze nou de Kyona dan toch weer terugbrengen? Want nou zie je dus weer dat China shuts business center of Shenzhen to fight a virus surge. Het is namelijk, ze willen nul COVID cases, dus wederom die testen met nul. Aantal coronagevallen in China loopt snel op door besmettelijker versie van Omicron. Daar gaan we. Er is weer een nieuwe versie. En er zijn 1300 gevallen geregistreerd in dat land van bijna 2 miljard mensen. En daar hebben ze dus een stad dichtgegooid van 17,5 miljoen mensen. Maar goed, dit kan natuurlijk zo makkelijk gewoon weer het spel zijn. Natuurlijk vanuit China. Van net doen of er weer iets is. En dan gaat het Westen straks ook weer dicht. En China wordt er alleen maar beter van. En iedereen wordt er alleen maar beter van. Kijk, het ding is, gaat ze dit lukken? De Pfizer-CEO, die zegt het vierde COVID-shot, de booster. Dus na de derde booster heb je de vierde shot heb je ook nodig. Het is nodig, zegt hij gisteren in een tv-programma in Amerika. Albert Bourla, griezel. Jongens, dit zijn allemaal griezelige spelletjes, griezelige mensen. En we moeten ons er tegen blijven verzetten. En we moeten de waarheid blijven spreken. En we moeten ervoor blijven gaan. Dit is het moment. Een moment van verslapping is niet mogelijk. En het is nu belangrijker dan ooit om ook te zeggen van wat ons is aangedaan de afgelopen 2 jaar. Dat is niet de lijn waarop wij verder gaan. We gaan nu weer naar de menselijke kant. En daarom is het mooi om te zien op zo'n mooie dag, dit weekend, dat iedereen is weer out and about. Iedereen doet weer zijn dingen. Als iedereen echt zo bang zou zijn als die angsthazen die ik net voorlas, dan hadden echt die restaurants niet vol gezeten, wat ik gezien heb, en mensen zaten op elkaar. We hebben het spelletje wel door. We hebben hun wel door. Alleen, dat willen ze niet. Dus censuur hebben ze nodig. Censuur. Censuur, censuur, censuur. Maar hier niet. Hier lukt het ze niet. Wij blijven, dankzij jullie, op zoek naar de waarheid. En die moet winnen.
De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.